Gemeente, ik doe u de volgende mededeling die verband houdt met de huisbezoeken. Woensdagavond zal, zo de Heere wil, bezoek gedaan worden bij zuster Roos van der Jacht en bij de familie J. Verwij bij de Aan de Wilgenlaan. En dan eveneens op woensdagavond bij de familie M. Geluk en D. Ververs. Op donderdagavond bij de familie Driessen Troost aan de Rottenburgse weg en bij de familie Boeter ook aan de Rottenburgse weg. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 24, het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heeren op, en die zal door Heeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. 24, 2 en 3. We lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 17 tot en met 32, Efeze 4, vers 17 tot het eind. Na de schriftlezing zingen we Psalm 19, het vierde vers des Heeren, wet nochtans verspreid, volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Efeze 4, vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun gemoed, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Wordt toornig en zondigt niet, de zon ga niet onder over uw toornigheid, en geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die haar horen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid, maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijze ook God in Christus u vergeven heeft. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij komen vanavond bij een geheel nieuw gedeelte van onze Heidelbergse catechismus. En dat begint bij zondag 32. En boven deze zondag en de zondagen die daarna volgen, tot aan het eind van ons leerboek, staat dit opschrift, deel 3, van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Ik lees u vanavond vraag en antwoord 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen, en hij door ons geprezen worden, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Wij willen samen over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. Heere, u roept ons vanavond weer samen en u brengt ons ook samen rondom uw woord, want gij hebt weer wat te zeggen. Gij geeft ons weer een boodschap. Weer zijn er de woorden der zaligheid. We erkennen uw goedheid die erin blijkt, die eruit spreekt, Heere, dat gij ons nog weer met de weg der zaligheid bekend wilt maken. En dat u ook vanavond nog weer wilt arbeiden aan onze zielen. Want dat is toch ook vanavond weer de zaak waar het om gaat. O, het is zeker waar, als wij samenkomen als gemeente, dan is dat niet alleen om u te horen spreken. We doen in onze kerkdienst meer dan dat. Wij mogen ook naderen tot u, om u onze noden voor te leggen en bekend te maken, zoals wij in deze ogenblikken doen. En wij mogen ook onze liederen zingen en onze gaven brengen. Maar een heel belangrijk onderdeel van de eredienst is toch, Heere, dat wij hier stil mogen neerzitten om te luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. En dat wat gij tot ons te zeggen hebt, Heere, dat zijn geen bijkomstigheden. Dat gaat niet over onbelangrijke zaken. Maar wat gij tot ons te zeggen hebt, dat heeft te maken, rechtstreeks te maken met onze zaligheid. Dat heeft te maken met het wel of wee van zondaren. Dat heeft te maken met de Heere Jezus Christus, die gij gegeven hebt als borg en zaligmaker van schuldige en verloren mensen. O Heere, wij bidden van u dat we daar erg in mogen hebben. En dat wij niet opgaan in onze godsdienstplicht en heimelijk denken dat we, als we die plicht verricht hebben, we dan weer genoeg gedaan hebben. Heere, arglistig is het hart, ook het hart van een kerkganger. Arglistig is het hart, ook het hart van een godsdienstig mens. En zo menig een heeft gemeend, leeft bij de gedachte dat als hij zijn godsdienst maar trouw waarneemt, dat het dan misschien nog wel mee zal vallen. Maar wij zullen moeten leren luisteren met een geopend hart en we zullen het woord moeten leren ontvangen en omhelzen in een waarachtig geloof, heren. We kunnen in de kerkdienst wel stil neerzitten en luisteren, maar het moet er ook een keer van komen dat wij met de activiteit van onze ziel in de weg van het waarachtige geloof, datgene wat ons wordt voorgesteld, omhelzen, deze belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen. En dan kunnen wij niet meer passief zitten in onze kerkbank, maar dan zal onze ziel heilige werkzaamheden kennen om in die weg die van u, of bij u vandaan geopend is, maar om dan toch ook in die weg waarin gij de mens leert geloven en geloofswerkzaamheden geeft, zalig te worden. O Heere, wij bidden u dat u ons dat geheim wilt leren, dat u ons zo kerkganger wilt doen zijn, dat u ons zo ook zegen wilt geven hier onder de verkondiging van uw woord. Laat het dan niet zo zijn, Heere, dat als we het woord gehoord hebben, wij het terstond ook weer vergeten. Maar geeft u het ons mee, opdat het ons bij mag blijven en opdat het ons werkzaamheden zal blijven geven, ook als het geen zondag is. Als we de werkweek weer ingaan en als allerlei andere dingen onze aandacht zullen vragen, maar dat dan toch onder alles door en door alles heen, dat woord dat we op de zondag gehoord hebben, ons mag bijblijven, onze gedachten steeds maar weer mag beïnvloeden, ja, ons hele leven mag beïnvloeden, opdat dat woord zo in ons leven een kracht tot zaligheid mag zijn. Heren, we mogen uw grote naam erkennen dat u met uw goddelijk woord nog tot ons wilt komen. Het had ook heel anders kunnen zijn. En er zijn zoveel mensen bij wie het heel anders is. Er zijn zoveel mensen in deze wereld, heren, die zich van u en van uw woord hebben afgewend en bij wie geen plaats is voor uw woord en die het ook nooit meer horen. Er zijn zoveel mensen die gij laat varen naar het goeddunken van hun eigen hart. Er zijn er zoveel, heren, die in de blindheid van hun natuurlijk, van u vervreemd bestaan, de weg naar de eeuwige bestemming vervolgen. Er zijn er zoveel die op de brede weg gaan en die op die brede weg zullen blijven gaan, zoals er naar menselijke berekening dan uitziet, omdat zij niet terugkeren uit zichzelf, maar wie roept hen terug? Heren, als u een mens laat gaan, als dat de keus van zijn hart is, als u een mens laat gaan, wat komt er dan van hem terecht? Maar ons roept u nog, en aan de poort van ons hart klopt u nog, en bij de drempel van ons hart legt u nog uw boodschap neer, en u zegt het tot ons in ieder geval nog wel, wend u tot mij, bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? En ons wijst u nog de weg, en ons spreekt u nog van die zaligheid in de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. O Heere, dat we u oprecht dankbaar voor zouden mogen zijn, en dat we de tijd des levens dan ook kostbaar leren achten. Heere, zegen ons, bewaar ons voor alles wat verkeerd is, wat ons van u aftrekt. En wat kan er ook in de kerkdienst veel zijn, wat ons bezighoudt, maar waardoor we dan wel belemmerd worden in het luisteren naar wat van uwentwege tot ons gesproken wordt. We kunnen de dingen uit het dagelijkse leven meenemen naar uw huis en die kunnen ons zo bezetten en aan alle kanten bezighouden, dat we eigenlijk geen aandacht meer over hebben voor uw woord. En we kunnen ook met andere dingen bezig gehouden worden, Heere. Het kan zo gemakkelijk gebeuren dat de vorst der duisternis vat op ons heeft, vat op ons krijgt, en dat uw woord vruchteloos en krachteloos blijft. Bewaart u ons voor dat alles en geef dat onze gedachten waarlijk gericht zijn op dat ene, op datgene wat van uwentwege gesproken zal worden. En als het dan vanavond zal gaan aan de hand van onze catechismus over het leven der ware dankbaarheid, zoals dat er behoort te wezen bij al de uwen, het leven der dankbaarheid waar u ook recht op hebt, Heere, stem onze aandacht dan ook daarop af. En bijzonder de aandacht toch ook weer van hen die uw naam in oprechtheid mogen vrezen. Dat ze van hun plichten klaar bericht mogen krijgen, Heere. En dat ze het mogen weten, niet alleen wat gij van hen verwacht, maar ook wat u in uw genade van hen maakt. Wat u met hen doet, hoe u ook in dit stuk der dankbaarheid voor alles zorgt. Heere, schenk ons de leiding van uw Heilige Geest in spreken en in luisteren, opdat het niet alleen maar een kwestie is van wat onze mond kan zeggen en wat onze oren kunnen opvangen, maar dat het en in het spreken en in het luisteren zo mag zijn dat het hart zich met de woorden mag paren. Heren, we bidden u om uw hulp en om uw bijstand in de verkondiging van het evangelie. Licht uw dienstknecht voor en geef hem de woorden in de mond. En geef ons allen die hier luisteren uw goddelijke genade om het woord op de rechte wijze aan te horen en straks ook mee te nemen. Denk aan allen die het moeilijk hebben, heren, hoe dan ook. En door welke omstandigheden dan ook. Maar het leven is voor velen een moeilijk leven. En de weg die ze gaan moeten is een moeilijke en bezwaarlijke weg. Maar bij u is toch hulp. Bij u is toch kracht. Bij u is toch wijsheid, ook als de wijsheid ontbreekt. Heren, mogen zij allen dan maar bij u de toevlucht nemen. Wees gij met zieken en met ouden, wees gij een God van genade voor een ieder die u aanroept. Denk aan alles wat zonder uw zegen mislukken moet. In het kerkelijke werk, in de arbeid, in uw koninkrijk, onder jongeren en ouderen, onder het kerkvolk, maar ook onder hen die van u niet weten, als het evangelie toch gebracht wordt aan heidenen, aan joden en aan mensen die van u vervreemd zijn, als het woord gebracht wordt, Heere, op allerlei plaatsen en langs allerlei wegen, Heere, gebruik het en kom erin mee. En denk aan de wereld in al haar nood en in al haar lijden. Zegen gij uit die volheid waar u over beschikt, Heere, en laat uw geest gebruik maken van datgene wat er in die volheid van uw genade is, om mensen genade te schenken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 119e psalm, het 80ste en het 86ste vers. Ai, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin, uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. 80 en 86 van 119. Thank you. hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven mocht. Zo staat het aan het begin van onze catechismus, nadat in de eerste vraag, het eerste antwoord, die enige troost beide in leven en sterven is uiteengezet. Dan wordt in vraag 2 gevraagd, hoeveel stukken zijn u nodig om te weten, opdat u in deze troost zalig leven en sterven mocht. En het bekende antwoord is 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Als onze catechismus deze 3-deling in het begin gegeven heeft, dan wordt ons leerboek ook opgebouwd door in de eerste plaats over dat stuk van de ellende te spreken, daarna over het stuk der verlossing, en vanaf zondag 32 tot en met zondag 52 over het derde stuk, het derde deel, dat van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. En daar beginnen we vanavond dus mee. We zijn daar natuurlijk nog zomaar niet mee klaar. Het zijn om te beginnen al 21 zondagen die aan dit stuk gewijd zijn. En daar zijn toch ook heel wat zondagen bij die vol van inhoud zijn. Maar we hoeven er ook niet in één keer mee klaar te komen. Laten we vanavond er dan ook alleen maar mee beginnen. Het gaat dus om de dankbaarheid die God van zijn verloste volk vraagt en vragen mag. Want als ze toch zo'n verlossing hebben gekregen, als in het voorafgaande is uiteengezet, verlost uit de macht en heerschappij der zonde en vanuit de tirannie van Satan, als ze toch zo'n verlossing hebben gekregen, dat zij die kinderen des toorns waren, nu kinderen Gods mogen zijn, zo'n verlossing, dat zij niet langer in de duisternis dwalen om in die duisternis een keer om te komen, maar nu in het licht mogen zijn en kinderen des lichts genoemd mogen worden, dan is het toch wel vanzelfsprekend dat ze voor deze verlossing ook dankbaar zullen zijn. Let u erop, het gaat om de verlossing zoals die in onze catechismus beschreven is, de verlossing uit de macht van de zonde. En het gaat om dankbaarheid voor die verlossing. Het is dus niet de bedoeling van de catechismus om ons te onderwijzen in het stuk der dankbaarheid voor allerlei aardse zegeningen. Natuurlijk, de Heere geeft ook aardse zegeningen. Op stoffelijk gebied worden wij ook gezegend. De Heere onderhoudt ons leven en hij geeft ons de middelen voor dat levensonderhoud en zoveel dingen meer. Daar hebben we onze dankdag voor. Dat mag op zondag ook wel eens gezegd worden. Daar past ons ook dankbaarheid voor. Maar het gaat hier om dankbaarheid voor nog wat anders. Niet omdat de Heere ons gezegend heeft in de arbeid onzer handen. Niet omdat de Heere ons het leven schenkt en de gezondheid en de krachten. Niet omdat de Heere ons van brood voorziet en zo meer. Maar omdat de Heere ons uit zo'n grote nood en dood verlost heeft. Omdat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aangenomen heeft. Omdat hij ons van alle macht van zonde en Satan heeft bevrijd. Hoe zal ik Gode voor die verlossing dankbaar zijn? Maar u zegt, die vraag is toch eigenlijk overbodig? Want dat weet een mens toch wel. Hoe hij God voor die verlossing dankbaar zal moeten zijn. Dat gaat toch wel vanzelf. Als je dat eenmaal weet in je leven, dat God in genade op je heeft neergezien, dat de Heere je aangegrepen heeft en dat de Heere je uit die ruisende kuil en uit dat modderig slijk heeft opgehaald. En als de Heere je in je leven, als de Heere bewezen heeft in je leven dat hij een God en zaligmaker wil wezen die uit vrije genade, uit vrije ontferming naar je omgezien heeft, dan zul je daar toch geen moeite mee hebben om die God te loven en te prijzen. Dan vloeit de mond toch over van Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dat gaat toch vanzelf. Daar hoef je toch niet eens een keer eerst onderwijs in te hebben. We hoeven die vraag toch eigenlijk niet te stellen. Hoe zullen we God voor die verlossing dankbaar zijn? Laten we oppassen. Ook in dit opzicht hebben we toch wel degelijk onderwijs nodig. Geen mens kent van zichzelf zijn zonde en ellende. Geen mens kent van zichzelf de verlossing in Christus. En geen mens, ook geen begenadigd mens, kent van zichzelf het antwoord op de vraag hoe hij Gode dankbaar zal zijn. O ja, je kunt er je eigen gedachten wel over hebben, maar dat zegt nog niks. We kunnen onze eigen gedachten hebben over hoe groot onze zonden en ellende zijn en dan komen we er altijd nogal aardig goed af. Als wij met onze eigen normen en maatstaven gaan meten en met onze eigen verklaringen gaan komen, dan is een mens zo zondig nog niet. Maar daarom is het nodig dat God hem gaat onderwijzen. We kunnen onze eigen gedachten hebben ten aanzien van de weg der verlossing. En hoeveel mensen zijn er niet die hun eigen gedachten hebben over de weg der verlossing. De een zoekt het in de weg van de gehoorzaamheid aan de wet om zo met God in verzoende betrekking te komen. En de ander heeft genoeg aan zijn godsdienst. En als hij die dan maar getrouw behartigt, dan komt het wel in orde. En een derde die meent dat het vanzelfsprekend al in orde is, want hij is toch een kerkganger, hij is toch ook op het erf van het verbond geboren, hij is gedoopt en dan zit het daarmee toch wel in orde. En zo zijn er mensen die hun eigen gedachten hebben, ook over de manier waarop ze verlost worden. We kunnen ook onze eigen gedachten hebben over de manier waarop een verloste zondaar dankbaar moet zijn. Dan moet hij zijn hele leven lang blij zijn. Of dan moet hij zijn hele leven lang liederen zingen tot eer des Heren. En dan moet hij een opgewekt gelaat tonen. En dan moet hij altijd proberen dat evangelie te verkondigen en anderen voor de Heren en voor de dienst van de Heren te winnen. Een leven vol activiteiten voor de Heren. Ja, maar wat schiet je ermee op als je zo je eigen gedachten hebt? Zijn die bepalend en beslissend? Net zo min als dat onze eigen gedachten ons kunnen helpen in het stuk der zonde, der ellendekennis, of in het stuk van de verlossing. Net zo min kunnen onze eigen gedachten ons helpen als het gaat over de dankbaarheid. Hier heeft een mens ook onderwijs van boven nodig. Anders wordt het onherroepelijk fariseïsme, vormendienst, eigen gerechtigheid. Anders komen we met dat stuk van de dankbaarheid terecht in een zelfwerkzaamheid en in menselijke activiteiten waarin de mens zo nodig zoveel voor de Heere moet doen. Laten we daarom het onderwijs dat ons de schrift geeft en dat in onze Heidelbergse catechismus samengevat is in dat derde stuk, maar goed ter harte nemen, gemeente. En als u dan, en mag ik u dat even bij het begin van deze overdenking van dat derde stuk dan maar gelijk zeggen, Deze, laat ik het dan maar weer een inleiding noemen. Vanmorgen hadden we eigenlijk een inleiding op Johannes 4. En nu hebben we een inleiding op het derde stuk van onze catechismus, het stuk der dankbaarheid. Maar goed, in deze inleiding mag ik u even in het kort laten zien hoe dat derde stuk in elkaar zit. Wat is naar het oordeel van onze catechismus het stuk der dankbaarheid? Hoe dient het leven der dankbaarheid te zijn? Nou, dan is de eerste zondag die over deze zaak gaat, de zondag 32, de zondag over de goede werken. Dat is dus het stuk der dankbaarheid, goede werken. En het tweede element is zondag 33 en dat is de waarachtige bekering. Die uit twee delen bestaat, een hartelijk leedwezen over de zonde en een hartelijke vreugde in God door Christus. Dus dankbaarheid, dat is een wandel in goede werken, dat is het leven van de waarachtige bekering. Dat is in de derde plaats, zondag 34 tot en met 44, het leven in de gehoorzaamheid aan al de geboden Gods. Derde element in de dankbaarheid, gehoorzaamheid. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En wat is het vierde element in de dankbaarheid en tegelijkertijd het voornaamste stuk van de dankbaarheid? Het gebed. Zondag 45 tot en met 52. Dus als u aan de catechismus vraagt, hoe zit nou de dankbaarheid in het leven van Gods kinderen in elkaar? Dan zegt de catechismus: goede werk, waarachtige bekering, gehoorzaamheid aan al de inzettingen en rechten des Heren. En het gebed. Nu, dat is in grote lijnen wat onze catechismus ons voor wil houden. Dat had u misschien niet verwacht. Als het over dankbaarheid gaat, dan gaat het naar ons gevoel over andere dingen dan over bekering en gebed. Dan gaat het over dankzegging, dankliederen. Nee, in ieder geval niet uitsluiten. Dankbaarheid, dat zijn deze vier dingen. Goed, wij willen dat onderwijs dan gaan ontvangen. Wie moet dat doen? Ja, natuurlijk degene die kennis aan de verlossing hebben. Natuurlijk diegene die dat in hun leven weten, dat God hen heeft willen opzoeken. Dat de Heere hen wilde trekken met de koorden van zijn liefde en goedertierenheid. Natuurlijk diegenen die dat weten, wie de Heere voor hen geworden is en die de Heere hebben leren lief krijgen. Zij zullen toch in de eerste plaats dit onderwijs ter harte moeten nemen. Jazeker. Maar de anderen niet. Degenen die de Heere niet kennen, hebben die hier geen boodschap aan? Natuurlijk hebben die er ook een boodschap aan. We dienen toch allemaal te weten wat de Heere van zijn volk vraagt. En wat de Heere van zijn volk vraagt, dat vraagt hij toch in feite van alle mensen. Als de Heere van zijn volk vraagt dat ze zullen wandelen in goede werken, dat ze zullen leven, het leven van de waarachtige bekering, dat ze zullen leven in ware gehoorzaamheid en toewijding aan hem en aan zijn dienst, dat ze zullen leven, het leven des gebeds. Als de Heere dat van zijn volk vraagt, dan moet een onbekeerd mens niet zeggen dat de Heere het van hem of van haar niet vraagt. Als u dat zou denken, dan gaat u ervan uit dat u van de Heere toestemming gekregen hebt om onbekeerd te blijven. Dan gaat u ervan uit dat u van de Heere permissie hebt om biddeloos te zijn. Hebt u dat? Bewijs het eens. Dat u van de Heere het recht gekregen hebt om onbekeerd te zijn. Bewijs het eens dat u van de Heere het recht gekregen hebt om ongehoorzaam te zijn. en om met zijn geboden en zijn inzettingen niet te hoeven rekenen. Toon dat eens aan dat u wel mag zondigen en ongehoorzaam mag zijn. En dat het u toegestaan is om zonder gebed te leven. Kunt u toch niet? God geeft toch niemand het recht om onbekeerd te zijn? God geeft toch niemand het recht om in boze werken voort te gaan? God geeft toch niemand het recht om zonder hem te leven? Nu, daarom laten wij naar deze roepstem, naar dit onderwijs luisteren, want het gaat ons allemaal aan. En we hebben allemaal reden om voor het eerst of bij vernieuwing de Heere te bidden om die genade, opdat wij het mogen leren, dat leven van de goede werken, dat leven van waarachtige bekering, dat leven van oprechte gehoorzaamheid, dat leven van het waarachtige gebed. Nu, zoveel over het opschrift boven zondag 32. Nu vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten we dan nog goede werken doen? U ziet wat vraag 86 doet, sluit heel duidelijk aan bij het voorafgaande. Vat nog even in een paar woorden samen wat de hoofdzaken van het voorafgaande zijn geweest. Onze ellendigheid, het eerste stuk. En daaruit zijn wij verlost, het tweede stuk. En dan wordt er ook in een paar woorden gezegd hoe we eruit verlost zijn, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus. En dan wordt via deze samenvatting de gedachte vervolgd en komen we bij de vraag uit, waarom moeten we dan nog goede werken doen? Allereerst grijpt zondag vraag 86 dus nog weer even terug naar dat voorafgaande en toont het nog eens een keer aan, opdat we het nooit zouden vergeten, want het is nogal wat hier staat. Opdat we het nooit zouden vergeten dat een mens alleen door Christus verlost wordt. Zonder enige verdienste van zichzelf. Uit genade alleen. En hier wordt dus beleden dat het heil des Heren is. Ach, u herinnert u dat nog wel, als u wat thuis bent in onze catechismes en in de leer der kerk op grond van de schrift, en als u zich herinnert met name de prediking aan het begin van het vorige jaar, aan de hand van onze catechismes, toen het ging over de zondagen 23 en 24, waar de kardinale waarheid van de rechtvaardiging van de goddeloze door en uit genade alleen en door het geloof alleen beleden wordt. En onze goede werken doen er niets aan toe. Nee, die dragen niets bij. Die zijn veel te onvolkomen en veel te met zonde bevlekt om ooit iets te kunnen bijdragen. Bovendien, het werk van de Heere Jezus Christus is genoegzaam om de grootste der zondaren en de ergste van de opstandelingen met God te verzoenen en om de vuilste zonde te wassen. Een mens draagt er niets toe bij, een mens kan er niets aan bijdragen. Het is alles Christus en Christus alleen. Maar dat is de heerlijkheid van het evangelie. Gode zij dank hebben we zo'n evangelie, gemeente. Gode zij dank hebben we geen evangelie dat bestaat uit alleen maar plichten. Gode zij dank hebben we geen evangelie dat alles weer in de schoot van de mens werpt. En dat hij mens aan het werk zet. En dat, dat het van de mens verwacht. En van zijn goedwilligheid. En van zijn inspanningen. En van de beslissingen die die mens behaagt te nemen. Maar het evangelie dat God laat verkondigen. Is een evangelie dat ons zegt dat de Heere het doet. Dat de Heere zondaren zalig maakt. Dat hij het uit genade doet. Dat hij het door Christus doet. En dat hij daarbij niets gebruikt van wat die mens zou kunnen voortbrengen. En de Heere wacht ook niet totdat die mens een beetje beter is, totdat die mens bepaalde waardigheid bezit, totdat die mens aannemenswaardig geworden is. God verwacht niets van de zondaar. Maar hij zorgt overal zelf voor. Houdt u dat vast? Houdt u dat in de praktijk van het leven ook vast, alstublieft. Want er wordt zoveel voor evangelie uitgegeven, waarbij de zaligheid toch weer voor een beetje of voor meer dan een beetje in de handen van de mens gelegd wordt. Maar laten we blijven bij wat deze vraag 86, nog eens een keer belijdt. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn. Nou, en waarom dan toch nog goede werken? Als het dan allemaal klaar is, als God het allemaal klaar maakt, als hij het allemaal doet van begin tot eind, uit genade en door Christus, waarom komt daar dan toch nog achter vandaan de plicht om goede werken te doen? Want dat moet toch ook. Jawel, dat staat ook in de schrift. Maar hoe zit dat? Christus alleen doet het en dan moet hij toch weer goede werken gaan doen. Er wordt gezegd, mijn goede werken kunnen niet een stuk van de zaligheid zijn. Zeker het hele stuk van de zaligheid niet, maar ook niet een gedeelte ervan. Want die zijn met zonde bevlekt en die zijn onvolkomen. En daar kan de Heere niks mee bereiken. Die kunnen voor de Heere niet bestaan. Daar kan de Heere niets aan, geen waarde aan toekennen. En toch moeten we dan weer wel goede werken doen. Ja, dat is ook zo, dat zegt de schrift ons ook, want het geloof dat we wel kunnen zeggen te bezitten en te beoefenen, dat geloof moet toch wel in de werken blijken, toon mij uw geloof uit uw werken, en die werken wil de Heere ook zien. Niet in die zin moeten we goede werken doen en dat hebben we toch bij zondag 24 gezien, dat we er wel wat mee moeten bereiken en dat we de verdiensten van Christus ermee moeten aanvullen. Nee, zo niet. Ze hebben geen verdiensten, maar ze zullen toch vrucht van het geloof dienen te zijn. Het zal er toch uit moeten blijken of je geloof hebt. Waarachtig geloof. De boom wordt toch uit de vruchten gekend. Je kunt wel een bordje met appelboom erop geschilderd aan de stam plakken of spijkeren. Maar wie zal zeggen dat dat een appelboom is als er nooit een appel aan groeit? Je kunt wel een etiket hebben en dat op je borst plakken of aan je jas vastmaken van ik ben een christen, ik ben een kind van God, maar het moet toch uit de vruchten blijken? Uit de vruchten. Uit de handel, uit de wandel, uit wat het leven getuigt. Toon mij uw geloof uit uw werken, niet uit uw woorden. En niet uit wat je zo is beleid en wat je zegt, maar uit de werken. Nu, daarom moeten we goede werken doen. En daar passen geen uitvluchten. De Heere heeft er recht op. De Heere heeft er bij al de zijnen recht op, dat hun leven zal getuigen tot zijn eer. En dan het antwoord. Dat antwoord bestaat uit een algemene waarheid in het begin, en dan wordt dat uitgesplitst in drie verschillende aspecten. Daarom, daar is het antwoord op de vraag waarom we dan nog goede werken moeten doen, daarom dat Christus nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dat is die algemene waarheid waar ik zo pas op doelde. En dan 3 doeleinden, opdat, wijst het doel aan, wij ons met ons ganse leven Goden dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Dat is het eerste doel. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En, derde, dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Het eerste doel is God verheerlijken. Tweede, geloofszekerheid uit de vruchten. Het derde is de naaste winnen door een godzalige wandel. Nou, dat laatste, die 3 doeleinden, laat ik liggen voor vanavond. Daar hopen we nog wel eens tijd genoeg voor te hebben. Vanavond dus die eerste woorden uit antwoord 86 en verder niet. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwt. Ziet u het? Dat eerste, hij heeft ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Dat ziet op datgene wat al eerder gebeurd is, wat ook al eerder beleden is. Waar vraag 86 alweer op zin speelde, verlost zonder enige verdiensten, uit genade alleen, door Christus alleen. Christus heeft dat gedaan, ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. En is dat dan alles wat een zondaar nodig heeft? Het is een ontzaggelijk rijk voorrecht om dat te mogen weten. En als de ziel zich door het geloof deze weldaad mag toe-eigenen, als de Heere geloof geeft om te geloven dat we het eigendom van Christus geworden zijn, gekocht met zijn bloed, vrijgemaakt van de heerschappij der zonde, vrijgemaakt van de tirannie van Satan. Wie zal dan kunnen beschrijven wat de ziel doorleeft en ondervindt? Te mogen weten dat de schuld uit Gods boek is uitgedelgd. Te mogen weten dat de Heere in gunst en niet in wraak meer zijn lust heeft. Te mogen weten dat de Heere het tot de ziel zegt, ik zal niet meer op u toornen, nog op u schelden. Nou, als de ziel die weldaad ontvangt, is die er dan niet gelukkig mee? Dat laat zich denken. En toch heeft hij meer nodig. Waarom? Omdat zonder heiligmaking ook niemand God zal zien. Ja, maar dan is hij toch gerechtvaardigd. Gemeente, dat doet er niks toe. U moet de ene waarheid van de schrift niet proberen krachteloos te maken met een andere waarheid. Want u moet ze allebei laten staan. U kunt niet zeggen, als iemand gerechtvaardigd is, dan is hij gerechtvaardigd en dan komt het goed met hem. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Dat staat er toch. Ja, maar helemaal geen ja maar. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Zalig zijn de reinen van hart, want die zullen God zien. Het is toch niet genoeg, hoe rijk het ook is, als alleen mijn schuld is weggenomen. Ja, maar dat is toch... Jawel, dat is ook een uitnemend voorrecht. Maar de Heere gaat toch ook wat aan die verdorvenheid van ons bestaan doen, of niet? Of laat de Heere dat zomaar bestaan, voortbestaan in het leven van zijn volk? Vergeeft hij de schuld en laat hij ze dan verder wat ze zijn? Met hetzelfde verdorven bestaan, met dezelfde boosheid, met dezelfde onreinheid, waardoor ze zo'n schuld zich hadden verworven. Doet de Heere daar niets aan? Is het werk van de Heere Jezus uitgeput? Is het werk van de Heere Jezus klaar als hij een zondaar zijn schuld vergeeft? Als hij, ik denk nog even aan de woorden die hier gebruikt worden, als hij met zijn bloed ons koopt en vrijmaakt? Nee, Onze catechismus voegt daar terstond een andere activiteit van dezelfde zaligmaker aan toe. Welke? Deze, dat hij ons nu ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Het werk van de Heere Jezus eindigt niet bij de rechtvaardiging van de goddeloze, maar het gaat verder in de vernieuwing van Gods volk naar het evenbeeld van Christus zelf. En, let u daar ook op, dat doet hij ook. Het is dus niet zo volgens onze belijdenis dat als Christus ons vrijmaakt, als Christus ons verlost, we dan zelf aan het werk moeten om dat stuk van de heiligmaking op te knappen, om onszelf te vernieuwen en te verbeteren, om zelf de boel te restaureren en te reformeren. Nee, dat werk van de vernieuwing, dat werk van de heiliging, dat is ook Christus werk. En hij doet dat, zo staat hier, door zijn Heilige Geest. Zo hebben we dus nog een stuk bij het verlossingswerk van de Heere Jezus eigenlijk. Het gaat over de dankbaarheid. Ja, maar in die dankbaarheid gaat het verlossingswerk dus door. Ziet u dat het geen stukken zijn die misschien tegen elkaar aankomen, maar verder niks met elkaar te maken hebben? Geen stukken die in elkaars verlengde liggen? Geen stukken die los naast elkaar kunnen bestaan? Het een grijpt in het andere in. De Heere Jezus gaat gewoon door met zijn verlossingswerk in het stuk van de dankbaarheid. Zo goed als dat hij, en dat komen we dan ook aan de weet, met name bij zondag 33 en de zondagen 34 tot en met 44, dat hij ook gewoon doorgaat in het stuk van de dankbaarheid met onderwijs geven in het stuk van de ellende. Maar dat kom je in de dankbaarheid aan de weet. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat ik nu tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb. En geen daarvan gehouden heb. En daarom die dagelijkse bekering zo hard nodig heb. Ziet u hoe de dingen in elkaar passen? Leg ze wat mij betreft voor de bespreking en voor de overdenking naast elkaar. Maar haal ze niet uit elkaar alsof ze niets met elkaar gemeen hebben. In het stuk der dankbaarheid gaat de Heere Jezus met het verlossingswerk in het leven van de zijnen gewoon verder. Hij is bezig tot aan het einde van het leven van zijn volk hen te vernieuwen door zijn geest naar zijn beeld. En gelukkig doet hij dat ook. En gelukkig is de geest beschikbaar en gewillig om dat werk te verrichten. Wat gebeurt er dan? Wat is dat? Hij vernieuwt ons naar zijn evenbeeld. Dat is precies het omgekeerde als wat er bij de val van de mens gebeurde. U hebt dat voor u, de geschiedenis van de val in het paradijs, Genesis 3. Hoe ging dat? Toen heeft de mens immers het beeld Gods verloren. Hoe ging dat? Het eerste was, hij luisterde naar de duivel. En toen kwam hij onder de invloed van de duivel en onder de macht en de heerschappij van de duivel. Zo begon het. De mens leende het oor aan Satan, luisterde naar wat die vorst der duisternis via de slang te zeggen had, gaf daar gehoor aan en kwam zo onder de invloed van Satan. En toen hij eenmaal onder invloed van Satan kwam, toen had je tweede, toen begon de zonde aantrekkelijk te worden.
Want zo heeft Satan het toch geprobeerd, nietwaar? Die boom laten zien in al zijn begeerlijkheid. En Eva zag het, dat die boom begeerlijk was om verstandig te maken. En het zondigen, dat wil zeggen in dit concrete geval het eten van de vrucht van die verboden bomen, werd aantrekkelijk. Satan stelde het zo voor dat de mens het gebruik van die vrucht, het eten van die vrucht en dus het zondigen ging verkiezen boven de gemeenschap met God. En het derde, de mens ging metterdaad van die vrucht eten en was toen met de daad ongehoorzaam aan Gods gebod. Gij zult daarvan niet eten. Eerst wordt de zonde begeerlijk voorgesteld, aantrekkelijk. En dan komt de daad, de volkgroei, de vrucht, ongehoorzaamheid. En de mens eet en trekt zich van het gebod van de Heere niets meer aan. En dat heeft gevolgen, want dan is de mens daardoor in één keer zijn oorspronkelijke zuiverheid, zijn oorspronkelijke reinheid kwijt. Dan is hij zijn onschuld kwijt, dan is hij een verdorven schepsel geworden, die zonde in zijn hart heeft toegelaten en die zonde gaat er nou nooit meer uit. En de laatste stap in die val is dat de mens nu ook van God vervreemd is, want als God dan komt, niet waar, zoals hij wel eerder kwam, om gemeenschap te hebben met Adam en Eva, om contact te hebben, om tot hen te spreken, zodat ook zij tot hem konden spreken, als de Heere weer komt en Adam en Eva horen dat hij komt, dan is de breuk inderdaad volkomen en ze beseffen het, dat ze God niet meer onder de ogen kunnen komen. Ze zijn van hem vervreemd en uit angst voor hem vluchten ze weg en kruipen in de struiken van het paradijs. En zo ging beeld verloren. Langs die vijf trappen waarin de val van de mens getekend werd. Hij luisterde naar de duivel, verkoos de zonde boven God, overtrad het gebod van God, verloor zijn oorspronkelijke zuiverheid en vervreemde van zijn schepper. Zo is hij geworden die ruïne die hij nu is. Zo is hij geworden dat ellendige schepsel op de duivel na het ellendigste van alle schepselen. Zo is hij geworden iemand van wie beleden moet worden dat hij onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot al het kwaad. Zo is hij geworden een kind des toorns. Zo is hij geworden een kandidaat voor de eeuwige dood op weg naar het eeuwig verderf. Langs die weg. Luisteren naar de duivel. Begeer te krijgen naar de zonde, ongehoorzaam worden aan het gebod, de oorspronkelijke zuiverheid verliezen en van God vervreemd. En nu komt de Heere Jezus om die schuld te betalen, maar daar gaat het nu niet meer over. Maar om dat verloren, dat verdorven leven te gaan vernieuwen. En ik zei, dat is nou precies het omgekeerde van wat er in de val gebeurt. Christus begint daar waar die zondaar is. Gevallen, verloren, verdorven. En hij begint te herstellen wat in die laatste trap verloren is gegaan. De laatste trap is die totaal, die mens is totaal vervreemd van God. Zodat hij voor God ging wegvluchten. En zodat vrees en schrik zijn ziel vervult als hij maar aan God denkt. En dat gaat de Heere beginnen te herstellen als hij dat vernieuwende werk gaat doen. Dan heft hij die vervreemding op. En dan werkt hij in die ziel een verlangen naar God. En dat kan die mens allemaal nog niet zo onder woorden brengen. Maar er komt in die ziel waarin Christus aan het werk gegaan is door zijn Heilige Geest weer een verlangen naar God en naar de kennis van hem en naar de gemeenschap met hem. Zo'n mens gaat weer uit naar God. En dan zet de Heere dat vernieuwende werk voort. door ongedaan te maken wat in die vierde trap verloren gegaan is. En dat in die vierde trap is die mensen oorspronkelijke zuiverheid verloren. Hij is zijn onschuld kwijtgeraakt. Nu, dat gaat de Heere herstellen door innerlijk te reinigen. Door de begeerten van de ziel te veranderen. Op God en op het goede te richten. En de mens krijgt weer begeerte om God te mogen kennen. En in zuiverheid en in reinheid te mogen dienen. En zo gaat de Heere voort. Door ook die ongehoorzaamheid die de neiging van het zondaarshart is. Ook te overwinnen. En de houding die de zondaar inneemt tegenover Gods heilige wet te veranderen. Want niet waar, dat doet de Heere toch. Dat legt de Heere toch in het hart. Dat is toch een bewijs van de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Dat de mens gaat vragen, niet met de lippen alleen, niet met de mond alleen, maar dat hij met het hart gaat vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar is toch in beginsel alweer de begeerte naar gehoorzaamheid in terug te vinden. Niet als het formeel en plichtmatig alleen is, maar als het gebeurt vanuit het vernieuwde hart, vanuit het door de Heilige Geest doorwoonde hart. Als dat hart gaat vragen, Heere, wat wilt gij dat doen zal? Dan spreekt daaruit een liefde tot en een eerbied voor de geboden en de rechten en voor de wil des Heeren. En wat gaat de Heere bij dat vernieuwende werk ook doen? Eva, Adam later ook, ze zagen begeerlijkheid in de zonde. En de zonde werd begeerlijker dan de dienst des Heeren. Maar de Heere gaat dat door het vernieuwende werk totaal veranderen. Want hij gaat juist een afkeer geven van de zonde in de ziel. Hij gaat de zonde niet in haar begeerlijkheid, maar in haar afzichtelijkheid voorstellen. Hij gaat de ziel laten zien wat zonde eigenlijk is en wat de consequenties van de zonde zijn. En daarom gaat hij in het hart van die mensen in wie hij arbeidt ook de begeerte ontsteken om de zonde te mijden, om de zonde te mogen ontvluchten. Want de dienst des Heren en de liefde tot God en de gemeenschap met God, die zijn zoveel waard. Geworden. En zo is de Heere bezig om al die gevolgen van de val te herstellen tot en met het verlossen van de zondaar vanuit de invloeden en van onder de heerschappij van Satan vandaan, zodat de verleidingen, zodat de lokstemmen van Satan, zodat de influisteringen van Satan hoe langer hoe minder bekoring krijgen, omdat de ziel alleen maar begeerig is naar wat de Heere te zeggen heeft. Nou, en dat is het werk dat de Heere doet bij allen die hij gekend heeft. Zal een zondaar dan ooit kunnen zeggen, kijk, nu ben ik zover en nu lijk ik op het beeld van Christus, want ze worden vernieuwd naar zijn beeld. Zal iemand dan ooit kunnen zeggen, als hij zo zijn leven is beziet na 10 jaar, na 15 jaar, onder die vernieuwende werking van de Heilige Geest te zijn geweest, zal hij dan kunnen zeggen, nu kijk, ik ben nu dat opgeschoten en dat kwaad doe ik niet meer en die zonde is verdwenen uit mijn leven en daar ben ik heiliger en daar ben ik gehoorzamer. Zal hij dat ooit kunnen zeggen, dat hij nu op Christus lijkt? Wilt u er ook even op letten hoe onze catechismus de tijden gebruikt? Dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, dat is voltooid. Dat is gebeurd. Dat is een feit uit het verleden. Dat heeft hij gedaan. En dan ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld heeft vernieuwd? Nee. Maar onvoltooide tijd, door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Aan het vernieuwen is, hoe lang? Zolang ze op aarde zijn. Zolang, als ze in deze aardse bedeling leven. Zolang. En er komt nooit een eind aan, pas wanneer de oude mens afsterft. En dat is op het moment waarop Gods kind de laatste adem uitblaast. Pas dan is ook dat vernieuwende werk van Christus door zijn geest voltooid. Pas dan, eerder niet. Het is dus ook niet de vraag of u kunt zeggen hoe ver bent u nu. Het is wel de vraag of u kunt zeggen op goede gronden of de Heere dat vernieuwende werk in uw leven begonnen is. Bij onbekeerden is dat natuurlijk niet het geval. Bij mensen die zichzelf herstellen en reformeren is dat ook niet het geval. Maar bij diegenen die God in waarheid kennen, daar is het toch wel het geval, of niet? Wordt het beeld hersteld? Is de Heere dat in uw leven begonnen? Kun je dat dan weten? Ja, natuurlijk kun je dat weten. Ik wil niet zeggen dat je er altijd met evenveel vrijmoedigheid over kunt spreken. Ik wil niet zeggen dat het niet vaak aangevochten en bestreden en betwist wordt. Ik wil niet zeggen dat de twijfel niet menigmaal oprijst als je ziet wat er nog aan boosheid en aan verdorvenheid ook overgebleven is in huis. Maar je kunt het toch weten of je lust hebt om God te dienen. Of je toch lust hebt in gerechtigheid. Of je er toch echt lust in hebt om de Heere lief te hebben. Ach, zegt u, maar ik durf toch niet te zeggen dat er voortgang is. De zonde is ook zo sterk. Nee, ontkennen dat er wat gebeurd is, ontkennen dat de Heere met me begonnen is, dat mag ook niet. Dat durf ik ook niet. En zeggen dat er nooit wat geweest is in mijn leven en zeggen dat ik de Heere niet toch bij tijden oprecht heb lief gehad, dat mag ik ook niet. Dat staat mijn geweten niet toe, dat zou ook tot oneer van de Heere zijn. En zeggen dat het nog niks met me is, nee, dat mag niet. Maar als het nou gaat om dit werk, dat hij mij door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Ach, wat blijkt er dan toch weinig van. En dan kan ik het niet bespeuren. En dan kan ik het niet aanwijzen in mijn leven. En dan kan ik niks van die goede werken opnoemen. Dan is er misschien wel, ja dat wel, de twist, de strijd tussen geest en vlees. Maar ik kan niet zeggen dat de zaligheid mij nu nader is dan toen ik eerst geloofd heb. En ik kan niet zeggen dat ik nu verder ben dan 10 jaar geleden. Eerder omgekeerd. Het lijkt wel alsof ik nog veel meer zonde en ongerechtigheden bespeur dan 10 jaar geleden. Het lijkt wel alsof de Heere me nog veel meer ontdekt aan mijn verdorven bestaan. En alsof de Heere me nog veel meer inleidt in de verborgenheden, in de diepe krochten van mijn adamitisch godenvijandig leven. Ik kan niet zeggen dat ik vooruit gegaan ben. Ik, en verder kun je niet komen. Ik, ellendig mens. Dat zei Paulus ook. En Job zei, ik verfoei mij. Dus op zichzelf, als je dat echt zegt, vanuit de ontdekking, vanuit de ervaring, vanuit het ontdekt worden door Gods geest aan wat er leeft, ook na ontvangen genade, nadat de Heere je opgezocht heeft, als je dat zegt, ik ellendig mens, niet zomaar omdat dat mooi klinkt of omdat dat rechtzinnig of vroom lijkt, maar omdat je dat waarneemt, omdat je dat echt, en dat is het enige wat je echt van jezelf kunt zeggen, ik ellendig mens. Hoe moest ik zijn en hoe ben ik? Zo bevoorrecht door de Heere en dan toch nog zo'n verdorven bestaan van binnen. Als je dat oprecht moet zeggen, dan ben je nog niet in slecht gezelschap. Dat zullen we voor het eerst maar even zeggen. Want Paulus zei het en Job zei ook zoiets. En dat is toch andere taal dan de taal van de rijke jongeling. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Nee, die taal die kan ik niet meer spreken, zegt u. Die taal die is me op mijn lippen bestorven. Ik heb het wel eens gedacht. Maar de Heere heeft me laten zien. Al deze dingen onderhouden van uw jeugd af aan. En kijk hier eens en kijk daar eens. Nou, wat komt er dan van dat vernieuwende werk van de Heere Jezus door zijn geest in het leven van zijn volk terecht, als ze bij zichzelf alleen maar meer ellendigheid bespeuren? Ik mag u eens voorlezen wat John Newton eens geschreven heeft. Maar helaas, zegt hij, deze mijn gouden verwachtingen zijn dromen gebleken. Hij dacht dat hij allemaal beter zou worden. Dat hij allemaal heiliger zou worden. Helaas, zegt hij, die mijn gouden verwachting zijn dromen gebleken. Ik heb tot nu toe geleefd als een arme zondaar. En ik geloof dat ik ook zo zal sterven. Heb ik dan niets verkregen? Ja, dit heb ik verkregen wat ik vroeger niet wilde hebben. Namelijk zo'n overweldigend bewijs van de arglistigheid en de wanhopige verdorvenheid van mijn hart. Daar heb ik zo'n overweldigend bewijs van gekregen, dat ik geleerd heb enigszins te verstaan wat het betekent als ik zeg, ik verfoei mij. Ik schaamde me voor mezelf toen ik begon hem te dienen. En nu schaam ik me nog meer. En ik verwacht dat ik me het meest zal schamen als hij komt om mij tot zich te nemen. Maar o, ik verblijd mij in hem dat hij zich voor mij niet schaamt. Nou, dat is het getuigenis van iemand die door de geest vernieuwd is. Maar die het vaak bij zichzelf niet bespeuren kan. Maar juist dat hij het zo zegt is een bewijs dat hij door de geest vernieuwd wordt. Juist dat hij het zo zegt. En dat hij het zo beleeft. En dat dit zijn ondervinding zijn. Ik schaam me nu nog meer. En ik zal me het meeste schamen als hij komt om mij tot zich te nemen. Ik heb nu een overtuigend bewijs van de verdorvenheid van mijn hart, dat ik het een beetje begrijp en een beetje versta en een beetje beleef. Als ik het zeg, ik verfoei mij. Ik ellendig mens. En dat is een bewijs van de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Waarom? Nou, al die elementen zijn er. Er is een totale verandering van zijn hart tegenover de Heere gekomen. Vroeger zei hij dat niet. Vroeger zei hij dat niet. Toen deerde het hem toch niet, schaamde hij zich helemaal niet voor zichzelf. Er is gekomen in zijn leven de reiniging van de inwendige mens. Daarom heeft hij zo'n hekel aan de zonde en daarom komt die schaamte op zijn aangezicht. Als hij aan zichzelf denkt en zichzelf voor God ziet staan die zo recht heeft op zijn volledige toewijding. Er is een veranderde houding tegenover Gods gebod gekomen, want hij zou zo graag anders willen zijn. Er is een verlossing uit de heerschappij van Satan gekomen. Waarom roept Gods kind toch deze dingen uit? Omdat hij de zonde haat. Waarom zegt hij, ik ellendig mens? Omdat hij toch zo graag aan dat beeld van Christus gelijkvormig zou zijn. Waarom zegt hij het? Ik ellendig mens. Omdat hij God heeft lief gekregen. En omdat Christus begonnen is hem te reinigen. Nou, en dat werk komt ook klaar. Niet zolang wij nog hier op aarde in het meest zeg zijn. Maar het komt klaar. En als straks de verloste kerk aan de Vader voorgesteld wordt, dan is ze een bruid. Zonder vlek en zonder rimpel. Amen. Psalm 138, het vierde vers.
Heere, wilt u door uw genade, door uw Heilige Geest ook dit werk in ons midden doen. En geef dat we van dit werk van u, o Heere Jezus, ook kennis, persoonlijke en ondervindelijke kennis mogen hebben. Geef dat aan uw volk en kinderen, Heere, dat ook al moeten ze dan van zichzelf zeggen dat er nog zoveel aan ontbreekt, maar dat het dan toch werkelijkheid mag zijn, wat we belijden met ons leerboek, dat Christus ons door zijn geest naar zijn evenbeeld vernieuwt, aan het vernieuwen is. Heere, geef dat. Geef dat, opdat ook de drie doeleinden gediend en bereikt mogen worden, dat gij verheerlijkt wordt, dat wij uit de vruchten verzekerd mogen worden, dat de naaste voor Christus gewonnen mag worden, dat er zo van het leven van hen die u vrezen wat uit mag gaan. Maar dan denken we ook aan hen die van deze dingen geen verstand en geen kennis en geen ondervinding hebben. Heren, niettemin, tot ons allen komt de roepstem, tot ons allen komt de boodschap, en er is, zoals we gehoord hebben, toch niemand die van u een vrijbrief gekregen heeft om onbekeerd te blijven. Er is niemand die van u permissie heeft om zonder gehoorzaamheid aan uw goddelijk gebod te leven. We nemen dat recht, maar we hebben het recht niet. We nemen het recht om onbekeerd te zijn, maar we hebben het recht niet. O Heere, we bidden van u, bindt het op ons hart. En daarbij dat het dan alleen wel zal kunnen gaan als wij in het bloed van Christus vrede gevonden hebben. Maar dat buiten hem en zonder hem er alleen verwoesting en verderf te verwachten is. Heere, zegen uw woord, heilig het aan onze harten. En draag gij het in ons hart. Tot roem van uw genade, hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ga dan heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.